Goedemiddag, gemeente en gasten. We heten u en jou hier in de kerk, verbonden via de livestream. Van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat dominee Van der Ree voor. En het thema van de dienst is goed verzekerd. Het Bijbelgedeelte dat we lezen is Openbaring, hoofdstuk 6, vers 12, tot en met hoofdstuk 7, vers 17. Het is vandaag Diaconale Zondag. En zoals ook vanmorgen afgekondigd, collecteren we om 75 van de allerarmste gezinnen in Yumsum Abad in Pakistan een kerstgift te kunnen geven. Kerstgift is een pakket met levensmiddelen en zo'n pakket kost 22 euro. En als diaconie staan we garant voor 75 pakketten. Daarvoor is dus 1650 euro nodig. Op Skippio heb ik en u met mij kunnen zien dat deze opbrengst al ruimschoots is behaald. Waarvoor hartelijk dank. De resterende opbrengst is alvast een mooi begin voor de collecte die we op tweede kerstdag hopen te houden. Want daarmee steunen we het naaiatelierproject in dezelfde plaats. De nood is daar ontzettend hoog. Dat zal verder worden toegelicht in de kerstsamenkomst op tweede kerstdag. Ook vanmiddag bevelen we de collecte van harte aan. U kunt uw gift ook overmaken op het rekeningnummer van de diaconie. Dat vindt u op de zondagsbrief. De bankcollecte voor de algemene kosten van de kerk kunt u overmaken op het bekende rekeningnummer. We beginnen deze dienst nu met het zingen van Psalm 130, vers 2. En namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en ook trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 84. Daarvan het derde en ook het vijfde vers. Welzalig hij en zij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. En dan mogen wij ook leven onder de beschermende handen en de zegenende handen van God die dan over ons zijn uitgestrekt. Psalm 84, vers 3 en 5. Gemeente, Gods kerk is van alle tijden en van alle plaatsen. En de naam van de drie-enige God wordt ook beleden door die kerk van alle tijden en plaatsen. En wij mogen dat vanmiddag ook doen. En we willen, nadat we dat hebben gedaan met de apostolische geloofsbelijdenis, samen zingen uit Psalm 79, het 7e vers. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we samen de Heere vragen om zijn, de aanwezigheid van zijn Heilige Geest bij de opening van het woord. Laten we bidden. Heere, zo is er hier op aarde alle tijden door, op zoveel plaatsen, die kudde van u, die u wijdt, die u leidt als de herder, die in eeuwigheid uw lof en uw eer mag verbreiden. En het gaat van generatie op generatie. Het gaat maar door. Want het is uw werk. En u bent trouw. Ze zingen over die trouw van u. Over uw roem en uw onverwinbare krachten. Heren, dat mochten wij zo ook doen, zojuist. En dat mogen wij ook blijven doen. Want het is uw eer. En wij mogen die groot maken, omdat u zo ook bent voor ons, Heren. Omdat u ook ons vanmiddag weer hier bijeen hebt gebracht, als uw gemeente. En in alle vrijheid en rust mogen we hier samenkomen en we mogen onze Bijbel straks openslaan, erin lezen. Heere, die heerlijke schat van uw woord, die zo vol rijkdom is en ons iets wil laten zien van de heerlijkheid en de glorie van uw grote naam, en dat die glorie er nog altijd is, ook in het duister van ons aardse bestaan. Want Heere, dat is duister. Wij zien om ons heen en we leven er middenin hoe de machten van de duisternis zo te keren gaan. Heren, hoe duivelse machten, want dat zijn het toch. Het is uw tegenstander, Heer Jezus, hoe die nog zijn duizenden verslaat. Maar uw werk zal voortgaan. Uw kerk zal blijven bestaan tot op die jongste dag, die ene dag, als u, Heer Jezus, terugkomt. Als iedereen u zal zien in uw heerlijkheid en koninklijke pracht. En Heer, dan zult u uw kerk verlossen. Dan zult u uw schepping verlossen. En dan zult u alle machten van het duister definitief wegdoen van deze aarde. Heren, wat kunnen we ernaar verlangen? Wanneer we nu juist ook dat duister zien, en het is er in de wereld, Heren, wij bidden u voor al die mensen dichtbij en verder weg die getroffen zijn door het lijden van deze wereld, deze tegenwoordige tijd. Mensen in oorlogsgebieden. Mensen die in onvrede leven, waar onrust is, maatschappelijk. Op die plaatsen, Heren, waar natuurrampen woeden of hebben gewoed. Mensen in armoede. Wij danken u voor het voorrecht en de gelegenheid die we van u krijgen om ook vandaag iets van onszelf, vanuit onze overvloed, te mogen geven. Want Heren, wij hebben het dan zo goed als we ons met zoveel anderen vergelijken. Heren, wij denken aan mensen ook dichtbij die te maken hebben met dat lijden, ook onder ons als gemeente, Heren. En we mogen naar elkaar omzien, we zijn ook aan elkaar gegeven om in die omstandigheden er voor elkaar te zijn met onderling meeleven en gebed. Heren, wees u met een ieder van ons. In de omstandigheden waarin we verkeren. In verdriet, in nood, in spanning. Wees u ons nabij. En Heren, dan is er ook nog zoveel goed. Want deze wereld is in zonde gevallen en we zien de gevolgen ervan. Maar uw genade is ook groot, Heren. Die is blijven rusten. Dan is er ook zoveel om dankbaar voor te zijn. En Heren, dat maakt ons stil en klein. Want wie zijn wij dat wij dan ook zoveel goeds uit uw hand ontvangen, elke dag weer opnieuw? Wij mogen u daarvoor groot maken, Heren. En u eren, dat u niet loslaat wat uw hand begonnen is. En wilt u zo ons in deze dienst ook zicht geven op uw toekomst, Heer Jezus. En hoe het daar zal zijn. En hoe dan ook wij vandaag door u worden vastgehouden en u ons beschermt in het strijdperk van dit leven. Heren, u weet hoe dat voor ons ook persoonlijk is. Of wij ons door u ook laten leiden en vasthouden. Wanneer dat niet zo is en wij eigen wegen gaan, wilt u ons dan stilzetten? Maak ons dan onrustig, Heren, want we hebben immers een ziel voor de eeuwigheid. Wilt u geven dat wie u nog niet van harte toebehoort, dat alsnog mag gaan doen, zich mag toewijden aan u, tot u zich mag bekeren? Wilt u met uw Heilige Geest daarvoor ook in ons werken en onder ons werken? En geef dat zo, wij mogen toeleven naar die dag van u, Heer Jezus. Wij danken u dat u ons hier samenbrengt en bidden u om een gezegende dienst. Wees met een ieder die zich mag inzetten voor de voortgang van de dienst hier vanmiddag. Zegent u de gaven die wij mogen geven in datgene wat we mogen doen. Wij willen u vragen of u genadig onze zonden wil vergeven en ons gebed wil horen. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, ik heb een plaatje meegenomen. Weet jullie wat dit is? Wat zou dit kunnen zijn? Weet iemand dat? Je mag je vinger opsteken als je een idee hebt. Het is best een moeilijke vraag. Dus ja. Nog iets harder. Een kroon. Ja, dat kun je inderdaad een beetje zien, heel goed. Vind je het een mooie kroon? Ja, wel met heel veel kleur, hè? Ja, hij is ook wel een beetje rommelig, vind je niet? Het zijn wel een heleboel draadjes, allemaal door elkaar. En ja, eigenlijk, je zou ook kunnen zeggen, ja, misschien is iemand hier aan een kroon begonnen, maar is die ook een beetje mislukt, toch? Want hij ziet er niet echt heel mooi uit, met allemaal van die losse draden. Ja, een heleboel losse draadjes, maar zullen we eens naar het tweede plaatje kijken? Zie je deze? Hier zie je hem. De kroon. En nou denk je, oh, nou is die meneer of die mevrouw die dat aan het maken was, aan het borduren was, misschien wel opnieuw begonnen om het nog beter te doen en toen is het wel gelukt. Maar dat is niet zo. Dat eerste plaatje wat je net zag, is de achterkant van dit plaatje. Het is hetzelfde stukje stof, het zijn dezelfde draadjes, het is de voor- en de achterkant. Als je alleen aan de achterkant zou kijken, ja, dan weet je niet goed wat het nou precies allemaal betekent. Een kroon van een koning. Je kunt de vorm er een beetje in zien. Maar aan de voorkant ziet hij er prachtig uit. Heel mooi geborduurd met prachtige kleuren. Jongens en meisjes, zo is het nou ook met de dingen die er in je leven en die er ook op de aarde gebeuren. Wij snappen daar vaak niet zoveel van. Waarom zijn er zoveel oorlogen? Waarom zijn mensen soms zo verdrietig? Waarom sterven er mensen? Het lijkt soms één grote wirwar. En je zou kunnen denken, nou ja, dat is een beetje mislukt, dat moet misschien maar weg. Het is één grote rommel in de wereld. Maar weet je, nou is er iemand die koning is. Een koning met een kroon. En dat is de Heere God. Hij heeft alles in zijn hand. En hij weet precies waarom dat ene gebeurt en dat andere. Want wij kijken tegen de achterkant aan van alles wat er gebeurt. Maar de Heere God, ja, die ziet de voorkant, die kijkt van bovenaf. En vanmiddag gaan we weer verder lezen in het Bijbelboek Openbaring. En in dat Bijbelboek mag Johannes dat ook doen. Hij mag even van bovenaf gaan kijken. Zoals de Heere God het ziet. Zoals hij bezig is in het visioen. Opdat wij ook zouden begrijpen waar het naartoe gaat. En dat we zouden weten en geloven, de Heere God houdt toch alles in zijn hand. Ook al begrijpen wij een heleboel dingen vaak ook niet. Hij voert zijn plan uit. Hij is bezig om mensen te redden en te verlossen, dat ze voor altijd bij hem mogen zijn. En daar mag jij ook bij horen, als je in de Heere Jezus gelooft. En als de Heere Jezus je zonde vergeven heeft, dan mag je het zeker weten dat je altijd bij hem zal zijn. Nu al hier op aarde en straks in de hemel. Daarover gaan we lezen in Openbaring 6, vanaf vers 12 tot hoofdstuk 7, vers 17. En nadat we dat hebben gelezen, zingen we uit Psalm 51, vers 4 en 5. We beginnen dus nog even in het hoofdstuk 6, bij de opening van het zesde zegel, het lam dat op de troon zit, opent de zegels van de boekrol die in zijn hand is. En dan opent hij het zesde zegel en we lezen dan: en ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had en zie, er kwam een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen: val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. En ze hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Issachar waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld. En uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld. En hierna zag ik, en zie, een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stonden voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem: de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren, en ze wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden: amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn ze vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: u weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen. En ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 85, het eerste en het derde vers. Psalm 85, 1 en 3 als ons antwoord op het horen van de verkondiging. We luisteren naar Openbaring 7, vers 13 tot en met 15. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn ze en waar zijn ze vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: u weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Het thema voor de preek is goed verzekerd. Drietal gedachten: de polis, de polisvoorwaarden en de dekking. Ja, gemeente, bent u goed verzekerd? Het loopt tegen het einde van het jaar en dan is dat altijd zo'n vast ritueel dat het in deze maanden weer mogelijk is om over te stappen naar een andere zorgverzekering. De prijzen zijn in de afgelopen tijd bekendgemaakt, de premie gaat omhoog. En misschien heeft u wel gedacht, nou toch eens even kijken of ik bij een andere verzekeringsmaatschappij misschien toch wat goedkoper uit kan zijn. En de reclames spelen daar natuurlijk op in. Die willen u graag verlokken om over te stappen. Maar niet alleen als het over ziektekosten gaat, kun je de vraag stellen: ben ik goed verzekerd? Ook als er iets gebeurt met je auto. Ben ik dan goed verzekerd, goed genoeg? En dan niet alleen kijken naar de prijs, maar ook: wat is er precies verzekerd? Moet ik dan toch nog de schade zelf betalen of is die gedekt? En heb ik het verzekeringspasje bij me? Van de pechhulp. Als je onverhoopt langs de kant van de weg komt te staan. En een annuleringsverzekering voor de vakantie sluiten we vaak af. Mocht het niet door kunnen gaan, dan krijg je toch een deel van je geld terug. En zo zijn er heel wat verzekeringen. En gemeente, nou ligt het natuurlijk vaak zo eenvoudig niet met die verzekeringen. Want soms denk je dat je goed verzekerd bent, maar dan ga je nog eens de kleine lettertjes lezen. En dat doe je vaak pas als er echt wat aan de hand is. En dan blijkt soms dat nou net jouw geval is uitgesloten van de verzekering. Kleine lettertjes in de polisvoorwaarden. En daarom kun je er toch altijd een beetje onzeker over blijven. Ben ik nou wel echt goed verzekerd? Maar ja, zodra je iets daarvan laat blijken, dan is er altijd wel weer een maatschappij die zegt: nou, u kunt u bijverzekeren. Gaat wel de premie wat omhoog. Maar ja, je wilt toch niet voor verrassingen komen te staan. Gemeente, wij gaan voor zekerheid. Doen we op allerlei manieren in het leven. Daar zoek je als mens naar. En het is ook best verstandig om je tegen de grootste risico's te verzekeren. Maar echt zeker ben je nooit. Denk niet dat je alle risico's in het leven kunt afdekken met de polissen van verzekeringsmaatschappijen. Maar hoe zit dat eigenlijk in de Bijbel? Wanneer het niet gaat over de dingen van alle dag, maar over onze eeuwige toekomst. Kun je daarvan zeggen: ik ben goed verzekerd. Goed verzekerd tegen toekomstige rampen. Of moet je zeggen: ja, maar daar blijft ook een soort van grijs gebied. We moeten het nog maar zien of je goed verzekerd bent. Of de schade wel gedekt wordt wanneer het laatste oordeel komt en het einde van de tijd aanbreekt. Hoe ben je goed verzekerd van een toekomst bij God in de hemel? Over die vraag gaat het vanmiddag. Dat is een vraag die in het Bijbelboek Openbaring aan het begin van hoofdstuk 7 ook hoogst actueel is. Want we hebben de vorige keer stilgestaan bij hoofdstuk 6. En daar klinkt die vraag aan het einde ook. We hebben het nog gelezen met elkaar. Johannes heeft in hoofdstuk 6 gezien hoe de Heer Jezus, het lam dat staat als geslacht voor de troon van God, een boekrol was gaan openen. Hij was waardig geweest om die boekrol uit de rechterhand van God de Vader aan te nemen. Die boekrol die van binnen en buiten beschreven is en waarin het hele raadsplan van God beschreven staat. Alles wat er zal gebeuren in de eindtijd. De tijd tussen Pinksteren en hemelvaart enerzijds en de wederkomst aan de andere kant. Onze tijd dus. En Jezus Christus, de tweede Adam, die ook Gods zoon is, had die boekrol in handen gekregen. En vervolgens zag Johannes hoe hij één voor één de zegels die om die boekrol heen zaten, ging verbreken. En in hoofdstuk 6 worden de eerste 6 daarvan geopend. En steeds krijgt Johannes iets te zien van waar het in die boekrol ook over gaat. Bij het verbreken van de eerste 4 zegels kwamen er 4 paarden tevoorschijn. Johannes zag eerst een wit paard. Dat staat voor het evangelie van Christus dat over de wereld heen gaat. En werkzaam is op aarde. En daarmee werd duidelijk dat die eindtijd, dat de tijd is van de verkondiging van het evangelie. Het is de genadetijd. Waarin mensen worden gegrepen in hun hart, kinderen van God mogen zijn en worden in de weg van geloof en bekering. Het is de tijd van zending en evangelisatie. De tijd van Gods kerk, die geroepen is om in trouw aan het woord van het evangelie de bazuin helder te laten klinken in deze wereld. In de volle kracht van de verkondiging van het oordeel over de zonde en over allen die buiten Christus zijn. En in de volle pracht van de verkondiging van Gods genade en barmhartigheid voor zondaren die zich tot Jezus bekeren en hun vertrouwen stellen op zijn genadewerk. Maar Johannes zag ook nog andere machten. Want na dat witte paard zag hij ook een rood en een zwart en een lijkbleek paard. De machten van oorlog en oneenigheid en onrust. De macht van hongersnood en gebrek. De macht van de dood die op dat alles volgt. En zij gingen ook over de aarde heen. Verslaan hun duizenden, hun miljoenen, miljarden. En Johannes zag dat het Gods kinderen niet voorbij gaat. Want hij zag hoe er vervolgens onder dat altaar in de hemel zielen waren. Bij het openen van het 5e zegel, de zielen van de martelaar. En die riepen het uit. Hoe lang nog, Heer? Hoe lang moet het nog duren dat al die verschrikkingen op aarde rondgaan en dat uw kerk verdrukt wordt? Komt er dan geen einde aan? Nou, dat einde zou komen. Want toen werd het 6e zegel verbroken. En toen zag Johannes dat het oordeel van God zou komen over de aarde. De hemel zal worden opgerold als een boekrol. Alle bescherming gaat er van af. En mensen komen oog in oog te staan met de heilige God. En ze zoeken van schrik en veilig heenkomen, een schuilplaats, want wie kan voor God bestaan? Wie kan in het oordeel blijven staan voor die heilige God die als rechter komt? En daar sluit hoofdstuk 6 dan mee af, met die indrukwekkende woorden. Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? En gemeente, dan verwacht je dat dan aan het begin van hoofdstuk 7 het 7e zegel verbroken gaat worden. Maar dat gebeurt niet meteen. Wel in hoofdstuk 8. Maar eerst staat er hoofdstuk 7 tussen. En dat is opdat Johannes en ook wij getroost zouden worden. Want hoe kom je er nou doorheen? Is er een ontkomen aan het oordeel van God? Kijk, gemeente, je kunt er zo van onder de indruk zijn. Misschien bent u dat ook wel. Dat je er ook onrustig van wordt, van de dingen die we in Openbaring lezen. Ja, die paden die over de wereld gaan, dat kun je herkennen. Het evangelie, maar ook honger, oorlog en dood. Het is er. En dat Gods kerk verdrukt wordt, dat weten we ook. Maar dat dan dat oordeel komt, dat zesde zegel. Als je dat meemaakt, stel je voor dat je het meemaakt. Die grote aardbeving. Dat de zon zwart wordt. De maan bloedrood. En de sterren vallen zomaar van hun plek. De hemel wijkt terug. De bergen en de eilanden, die worden van hun plaats gerukt. Gemeente, het is alsof de hele schepping waar wij in leven, wordt teruggedraaid. Alles wat God als de schepper zijn bestemde plek had gegeven, in Genesis 1, dat wordt nou allemaal teruggedraaid. Het valt allemaal uit elkaar. Het is het oordeel van God. Dat is het oordeel over de zonde. En dan begrijp je toch die vraag aan het eind van hoofdstuk 6. Maar wie zal staande blijven? Wat is het verschrikkelijk? Kun je daaraan ontkomen? Of moet je vooral bang zijn? En dan denk je, ja, dan zal de Heer Jezus nou het zevende zegel gaan openen. En dan vergaat er daadwerkelijk alles. Maar zo niet. Hij heeft een woord voor ons. Want dan ziet Johannes vier engelen. En ze staan klaar om die vier stormwinden van de aarde los te laten. De storm van Gods oordeel. Die alles zal vernietigen. Maar dan is er een vijfde engel. En die roept ze toe. Stop! Breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en aan de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En die engel heeft inderdaad ook een zegel in zijn hand, een soort stempel, zeg maar. En met dat zegel gaat hij langs alle dienaren van God op aarde, langs alle gelovigen. En hij drukt dat stempel op hun voorhoofd. Zodat zichtbaar is, deze zijn van God. Deze zijn van Christus. Want gemeente, daar gaat het om. Het is voor ons niet zo'n bekend beeld, maar in Bijbelse tijden kwam dat vaker voor. Mensen kregen op hun voorhoofd een teken om te laten zien, ik hoor bij die God. Afgod dan. Beschermgod. Hier gaat het om het zegel van de levende God, dat op de voorhoofden van de zijnen wordt gedrukt. En het blijken er 144.000 te zijn. Dat getal moet u niet letterlijk nemen, zoals bijvoorbeeld Jehovah-getuigen het doen. Alsof de Heere God telt tot dat getal vol is en dat dan het oordeel komt en de wederkomst. Nee, de getallen in Openbaring zijn profetisch, symbolisch. 144.000, het wordt meestal zo uitgelegd en rekent u even mee, dat is 1000. Dat is een getal wat betekent niet te tellen zoveel. 10 keer 10 keer 10. En dat maal 12. En 12 is het getal van de stammen van Israël. Nou, dan zit je op 12.000. En dat dan ook nog eens 12 keer. Dat is dan het getal van de apostelen, Gods kerk. 1000 keer 12 keer 12, 144.000. Oftewel de complete volheid van de kerk, Gods volk van Oude en Nieuwe Testament. En gemeente, dan zou je kunnen zeggen, gaat het niet alleen om het Oude Testament, want hier worden toch de stammen opgenoemd, de stammen van Israël, maar ik denk dat het Nieuwe Testament hier al meedoet. Is dat niet wat er met de heidenen, de niet-Joden, gebeurt? We worden geënt op de olijfboom van Israël, zo zegt Paulus in de Romeinenbrief. Of met Psalm 87, de volkeren worden met Israël meegerekend. Dat is Israël. Ze zit erbij. 144.000. Maar dit zijn getallen, maar het drukt eigenlijk uit. Het is niet te tellen. En in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk ziet Johannes ze dan ook staan. Voor Gods troon. Een schare, een menigte die niemand tellen kan. Uit alle volken, stammen, naties en talen. Voor de troon van het Lam met het zegel op het voorhoofd. De engel heeft ze verzegeld. Waarmee God heeft willen zeggen, jij bent van mij. En je krijgt van mij het leven tot in eeuwigheid. Weet je, dat zegel is de verzekering dat God je bewaart. Dat hij je bewaart door het oordeel heen als je van hem bent. Het is de verzekering dat je zeker mag weten, al die machten op de aarde, die kunnen nog zo woeden. En als Jezus terugkomt, dan komt het oordeel, ja. En dan gaan de boeken open en dan is je hele leven voor God een open boek. Met al je zonde en schuld ook. Maar wees niet bang. Hier heb je de verzekering dat je bewaard zult worden. Mijn zegel druk ik op je. Je bent mijn eigendom. En je zult geen schade lijden aan je ziel. Gemeente, er is een verzekering tegen zielenschade. Te midden van alles wat zo onheilspellend kan zijn. Op de aarde nu. En straks als Jezus terugkomt en het oordeel aanbreekt. Maar God geeft je een polis waarop je terug mag vallen. En daarom dit hoofdstuk. Zo even tussendoor, maar niet zomaar. Troostend. Wees niet bang. Vrees niet. Er is een schare die niemand tellen kan. 144.000 verzegeld. Door God bewaard. Want ze zijn van hem. Ze zijn van Christus. Denkt u aan zondag 1 van de catechismus. Die prachtige vraag en dat prachtige antwoord. Wat is je enige troost? In leven en in sterven. Wat houdt het nu dwars door alles heen? En het antwoord is dat ik met lichaam en ziel, in leven en in sterven, niet van mezelf ben, maar het eigendom ben van Jezus Christus. Zijn zegel op je voorhoofd, verzekerd voor het oordeel, tot behoud. Maar gemeente, hoe kom je daar nou aan? Kom bij het tweede, de polis voorwaarden. Kijk, als je een verzekering afsluit, dan zitten daar bepaalde voorwaarden aan vast. Het is in feite een soort contract. De verzekeringsmaatschappij die zegt toe, in die en die gevallen, dan keren we geld uit. Dan vergoeden wij de schade. Maar dan moet je als verzekeringsnemer natuurlijk ook wel de premie betalen. En ook aan andere verplichtingen voldoen. En nu is dat zegel van God voor die ontelbare menigte hun verzekering. Hij bewaart ons, hij beschermt ons. Maar wat vraagt dat nu van ons dan? Wat vraagt dat dan van de verzekerde? Nou, daar wordt in dit hoofdstuk ook iets over gezegd. Want eerst ziet Johannes die 144.000 verzegelde op de aarde en dan daarna in de hemel voor de troon. En ze zijn bekleed met witte gewaden. Ze hebben palmtakken in de hand, tekenen van overwinning. Ze geven God alle eer, hem komt alle heerlijkheid en alle macht toe. Maar dan wordt Johannes een vraag gesteld. Johannes, weet jij wie dit zijn? Wat hebben al die verschillende mensen uit al die stammen en naties nou gemeenschappelijk? Nou, dat wordt hem uitgelegd. Ze hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het lam. Weet je, dat is dus waar het om gaat. Hoe kom je nou aan de verzekering dat God je zal bewaren voor eeuwig? Op aarde en in de hemel. Nou, was je kleren dan wit in het bloed van het lam. Dat is natuurlijk beeldtaal. Hoe kun je nou je kleren wit maken als je ze wast in bloed? Bloed is rood. Maar jongens en meisjes, het gaat hier om het voorbeeld. Het is een voorbeeld. Je kleren wassen in het bloed van de Heer Jezus. Het bloed dat Hij gegeven heeft toen die stierf aan het kruis op Golgotha. Dat betekent dat je de Heer Jezus kent en dat je op Hem je vertrouwen stelt. En gemeente, het staat er actief. Wie zijn de mensen daar voor Gods troon? Het zijn degenen die dat gedaan hebben. Hun kleren gewassen in het bloed van het lam. Let wel, dat bloed was er dus al. Het was, om het zo te zeggen, voorhanden. Ze konden dat ook doen. Maar toen hebben ze het ook gedaan. Met heeft u, heb jij dat gedaan? Zijn je kleren wit gewassen? Ja, dan moet je natuurlijk beseffen dat je kleren vuil zijn als je ze niet wast. Dat het nodig is om ze te wassen. Als je dat niet nodig vindt, dan heb je er helemaal niks aan. Dan heb je de Heer Jezus niet nodig. Maar gemeente, maakt de Bijbel nou niet duidelijk dat niemand van ons kan blijven staan in het oordeel van God? In dat oordeel dat komt. Vanuit jezelf kan dat niet. Als je niet verandert, dan kan dat niet. Dan zul je net als die andere mensen het roepen: bergen val op ons, heuvelen bedek ons. Als opeens die aardbeving er is. Als opeens die hemel als een boekrol wordt opengerold en je voor God staat. Wie kan bestaan voor hem? Gemeente, het zijn de onverzekerden die het dan roepen. Een schuilplaats zoeken. Maar dan is het te laat. Ze zijn niet gedekt. De schade is niet gedekt. En het wordt niet vergoed. Het komt niet goed. Gemeente, buiten Christus is er geen leven. Voor niemand. Dan ga je het inderdaad meemaken, zoals Johannes het aan het einde van hoofdstuk 6 ziet gebeuren. Dan zal Gods toorn je treffen en zul je voor altijd van hem gescheiden zijn in de buitenste duisternis, waar je ziel voor eeuwig in het donker is en omkomt. Gemeente, beseffen we dat eigenlijk wel? Dat het in de Bijbel hierom gaat. Een zaak van leven of dood. U, jij, je hebt een ziel te verliezen. En ik weet niet wanneer Jezus terugkomt. Het is dat die vijfde engel het oordeel nog inhoudt en nog zegt: nog niet. Stop, het is nog genadetijd. Jezus' wederkomst en het oordeel blijven nog uit, want er moeten nog meer mensen gered worden. Misschien bent u het, ben jij het? Het zegel op je voorhoofd? Jij bent van Jezus, je hoort bij hem, je leeft met hem. Er komt een moment dat die genadetijd voorbij is. Als Jezus terugkomt, en kom je er dan door? Of laat ik het anders vragen. Hoe zien je kleren eruit? Zijn ze gewassen was je ze dagelijks in het bloed van het lam. Omdat je de toevlucht neemt tot je verlosser, de Heer Jezus Christus. Staat Hij voor je in, omdat Hij jouw toorn al gedragen heeft. Omdat dat al is afgewend, er al voor betaald heeft. Omdat Hij het goed maakt, ook voor jou. Er is niets meer en niets anders nodig, gemeente, dan je kleren wassen. Jezelf dopen, onderdompelen in de Heer Jezus. Zoals de doop daarvan al een teken op je voorhoofd is. En een zegel, een verzekering. En het roept om een antwoord in ons leven. We hebben de genade van God nodig. Wij allemaal, u en ik. Een generaal pardon voor al onze zonden. En het is er. Het is voorhanden. Dankzij Jezus volbrachte werk. En het vraagt maar één gebed. En ja, dat kan een hele worsteling zijn. Om dat echt te vragen aan Hem. Maar toch is het niet meer dan maar één gebed. Heere Jezus, wees mij zondaar genadig. Was mij rein. En dan zal Hij zeggen, mijn genade is voor jou genoeg. Het is goed. Je bent mijn eigendom. Duur gekocht door mij met mijn offer. En het is genoeg. Je bent verzekerd. Weet, is dat uw leven? Leeft u daarbij? Dat is zo'n heerlijk evangelie. In die afhankelijkheid, bij die genade, heb je jezelf eraan gegeven. Heb je het nodig? Heb je je uitgeleverd, zoals een soldaat op een zeker moment zijn wapens neerlegt en stopt met vechten en zich overgeeft. Vecht je niet langer om jezelf te handhaven, om jezelf overeind te houden. Vecht je niet langer tegen alles wat je bedreigt om zelf koning te zijn. Heb je je gegeven aan Jezus, dan heb je alles. Dan heb je een heerlijke toekomst. Voor altijd verzekerd van zijn liefde en trouw. Een heerlijk uitzicht, want tenslotte het derde. Elke verzekering heeft een bepaalde dekking. Iedereen begrijpt dat met een autoverzekering je geen ziektekosten verzekerd, vergoed krijgt. En andersom is het ook zo. Bepaalde kosten zijn gedekt. Staat beschreven, zodat je weet wat je kunt verwachten. Nou, gemeente, zo is het hier ook. De Heere openbaart ons wat we kunnen verwachten. De verzegelde, van wie de kleren gewassen zijn in het bloed van de Heer Jezus, ja, die krijgen niet een heel vlak, rooskleurig, makkelijk leventje. Ze zijn nog steeds op de aarde, waar al die machten ook zijn. En Gods kerk wordt verdrukt en wordt vervolgd. Maar ze krijgen een geweldig uitzicht. Johannes ziet het. Er zal direct contact zijn met de levende God. Er staat in vers 15, Hij zal zijn tent over hen uitspreiden. Hoort u dat? Het is alsof God de tentstokken van zijn woning een stukje verder zet, zodat jij er ook bij kunt. Dan mag je bij hem wonen. Bij hem, in zijn directe nabijheid, in zijn huis, waar het veilig is. Waar je beschermd en vertroost wordt. Waar de tranen van je ogen worden afgewist. En je zult geen honger en dorst meer hebben. Geen gebrek. Die kwade macht van schaarste, die heeft geen vat meer op je. Want je hebt alles in hem. En de zon zal niet meer verzengend zijn. Want de hitte van Gods toorn is geblust. Weet je, dat staat je als gelovige te verwachten. Leven onder Gods hoede. vlak bij hem. Dat het dan alleen nog maar goed is. Johannes die ziet het. En hij krijgt het te zien en hij moet het opschrijven. Voor ons vandaag. Voor u en voor mij. Als troost. Als aansporing. Als bemoediging. Johannes zit op Patmos gevangen. Verbannen vanwege het geloof. Maar dit moeten ze weten. Op het vasteland. Wie van Christus is, is hier naar op weg. Het lam dat zich liet slachten, heeft zijn bloed, zijn leven gegeven. Opdat wij dat eeuwige heerlijke leven zouden ontvangen. En wie daarop hoopt en wie daarnaar verlangt en het voor God uitspreekt, die mag zich verzekerd weten dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog krachten, nog heden, nog toekomst, nog hoogte, nog diepte. Of wat er ook maar aan bedreigends is. Je zal kunnen scheiden van de liefde van God. En die liefde van God is in Jezus Christus, onze Heer. Is dat nou geen heerlijk vooruitzicht? Zou je dat nou niet willen? Maak dit vooruitzicht nou je hart niet gaande. Dat van binnen wat bij je doet. Dat je de schrik van de Heer kent. Buiten hem is geen leven. En dat moment komt dat hij oordeelt. Maar dat je dan ook bewogen wordt tot het geloof. Dat je tot dat geloof komt. Dat je jezelf weggeeft aan deze herder. Wilt u me leiden? Dan ben je verzekerd. Dan kom je erdoor. Dan zul je eeuwig leven. Want gemeente, in hem, de Heer Jezus, ligt het vast. Hij heeft de premie betaald. En de schade die de zonde aanricht, vergoedt hij. Geloof dan in hem. Want dan is er eeuwige vreugde en vrede. Dan zal die je wijden en je geleiden naar de levende waterbronnen. Bronnen van leven. Hier mag je ze al proeven. Hier word je al bemoedigd. Hier staat er al een hoofdstuk tussen. Voordat het oordeel komt, mag je nu al kijken. Je verheugen. In hem. En dan zal hij je leiden naar waterbronnen die nooit ophouden. Hij zal de tranen van je ogen afwissen. Want er is alleen nog maar blijdschap. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vrede. Amen. Zullen we danken en bidden. Hier aan het einde van deze dienst en ook van de diensten van deze zondag komen wij bij u. Om uw naam te danken. U heeft tot 2 maal toe uw woord aan ons doen verkondigen. Dat is het geestelijk voedsel dat u ons meegeeft. En waarmee u ons ook kracht wil geven in onze ziel. Heer, ook vanmiddag hebben we dat mogen ontvangen. En wij danken u dat we mochten meekijken met uw dienaar Johannes. En Heer, we zagen ze er staan. Die menigte die niemand tellen kan. Uit alle hoeken van de aarde afkomstig. Uit alle tijden. Uit alle volken en naties. En ze prijzen u. Heere, wat moet dat zijn bij u in de hemel voor uw troon? Geef dat we ernaar verlangen. En Heere, dat het ons niet tot schrik zal zijn wanneer u terugkomt op de wolken. Als dat moment zal aanbreken dat de laatste bazuin zal klinken. En dat u er bent en dat u verschijnt. Heere, doe ons dan toch niet verschrikken. Doe ons dan toch niet door uw toorn vernietigd worden. Nee, Heere, laat het dan zo mogen zijn dat we aan ons voorhoofd dat teken hebben. Dat we van u zijn. Duur gekocht, Heer Jezus, omdat u ons aan het kruis hebt gekocht. Het kostte u uw leven. Maar u wilde het geven, opdat ook wij daar straks bij zullen zijn. Dank u wel voor zoveel genade, voor zo'n groot offer. Heere, geef dat we daar dan ook ons vertrouwen op stellen en ons leven aan wijden. Wees u dan onze herder en koning. Heere, wij danken u voor uw woord dat u gaf, dat we ongestoord hier mochten zijn. Gaat u met ons mee de nieuwe week in. Wees u bij alles wat op ons wacht. Heere, u kent de toekomst, het is in uw hand. Doe ons aan uw hand dan ook voortgaan. Wij bidden u, Heere, of u genadig wil vergeven wat in spreken en luisteren niet beantwoorden aan uw heiligheid en aan uw wil. Heere, neem het genadig weg. Wij bidden u het omwille van uw Zoon, de Heere Jezus. In wiens bloed wij onze gewaden mogen wassen. Opdat ze wit zullen zijn als sneeuw. Hoor naar ons gebed. Uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van Gods Koninkrijk en de voortgang daarvan. En we willen samen zingen uit Psalm 89, het 8e vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.